Vanavond zouden we het hebben over Hizkia, dat probeer ik ook gestand te doen. Maar ik wil het toch met u hebben ook nog over Agaas. Eigenwijze mensen zijn er een hele rij, maar hier staat er ook nog een. Ik begin met iets te lezen uit 2 Koningen 16 uit het leven van Agaas. En dan gaan we door met Hizkia uit 2 Kronieken. Dus eerst 2 Koningen 16. Vers 10. Daarop ging koning Agaas Tiglath-Pileser, de koning van Asser, tegemoet naar Damascus. En toen hij het altaar dat te Damascus was gezien had, zond koning Agaas aan de priester Uria een tekening en een nauwkeurig gelijkend model van het altaar. En de priester Uria bouwde het altaar geheel volgens de opdracht van koning Agaas. Vanuit Damascus maakte de priester Uria het tegen dat koning Agaas uit Damascus zou terugkomen. En toen de koning uit Damascus teruggekomen was, zag hij het altaar en de koning trad nader tot het altaar, besteeg het en ontstak zijn brandoffer en zijn spijsoffer, goot zijn plengoffer uit en sprengde op het altaar het bloed van zijn vredeoffers. Maar het koperen altaar dat voor het aangezicht des Heren stond, liet hij van de voorkant van het huis des Heren, van de plaats tussen het nieuwe altaar en het huis, verplaatsen en zetten aan de noordzijde van dat altaar. En koning Agaas gebood de priester Uria: ontsteek op het grote altaar het morgenbrandoffer en het avondspijsoffer, alsmede het brandoffer en het spijsoffer van de koning. Voortzet brandoffer, het spijsoffer en de plengoffers van het gehele volk des lands. Ook zult gij al het bloed van het brandoffer en slachtoffer daarop sprengen. Maar het koperen altaar zal mij tot onderzoek dienen. En de priester Uria deed geheel zoals koning Agaas geboden had. En de koning Agaas sneed de sluitplaten der onderstellen weg en nam de bekkens eraf. Hij lichtte de zee, het wasvat, af van de koperen runderen die haar droegen en zette haar op een stenen plaveisel. Voorts liet hij aan het huis des Heren de sabbatsgalerij die men aan het huis gebouwd had, als ook de buitenste ingang voor de koning verplaatsen ter wille van de koning van Assur. En dan uit 2 Kronieken, hoofdstuk 29. 2 Kronieken 29. Dan gaat het over Hizkia. Jehizkia of Hizkia werd koning, 25 jaar oud. En hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia, ze was de dochter van Zekaria. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader David gedaan had. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heren en herstelde ze. Toen liet hij de priesters en de levieten komen en vergaderde hen op het oostplein en zei tot hen: hoort naar mij, levieten, heiligt u thans, heiligt het huis van de Heere, de God uw vaderen, brengt het onreine uit het heiligdom naar buiten, want onze vaders zijn ontrouw geweest. Ze hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van de Heere onze God en hebben hem verlaten, hun aangezicht afgewend van de woning des Heeren en haar de rug toegekeerd. Zelfs hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en geen reukwerk ontstoken, noch brandoffers gebracht in het heiligdom aan de God van Israël. Zodat de toren des Heren op Juda en op Jeruzalem rustte en hij hen maakte tot een voorwerp van schrik en ontzetting en tot een aanfluiting, zoals gij met eigen ogen kunt aanschouwen. Zie hierom, zijn onze vaders door het zwaard gevallen, zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap. Thans is het mijn voornemen een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, opdat zijn brandende toren zich van ons afwende. Mijn zonen, wees thans niet nalatig, want u heeft de Heere verkoren om in zijn dienst te staan, om zijn dienaren te zijn en aan hem te offeren. Dan vers 15. En ze brachten hun broeders samen, heiligden zich en kwamen naar het gebod des konings, overeenkomstig de woorden des Heren het huis des Heren reinigen. Toen gingen de priesters het huis des Heren binnen om het te reinigen. Ze brachten al het onreine dat zich in de tempel des Heren, dat zij in de tempel des Heren vonden, naar de voorhof van het huis des Heren. En de levieten namen het over om het naar buiten, naar de beek Kidron, te brengen. Op de eerste dag van de eerste maand begonnen zij met de heiliging, en op de achtste dag der maand kwamen zij toe aan de voorhal des Heren en heiligden het huis des Heren in 8 dagen. En op de 16e dag van de eerste maand waren zij gereed. Toen traden zij bij koning Hiskia binnen en zeiden: we hebben het gehele huis des Heren gereinigd. Het brandofferaltaar met al zijn toebehoren, de tafel met de toonbroden en al haar toebehoren, en al de voorwerpen die koning Achas tijdens zijn regering door zijn ontrouw ontwijd heeft, hebben wij in het gereedheid gebracht en geheiligd. Zie, ze zijn voor het altaar des Heren. Dan vers 29. Toen zij met offeren gereed waren, knielden de koning en allen die zich bij hem bevonden en bogen zich neer. Vervolgens bevallen koning Hiskia en de oversten, de levieten, de Heere te loven met de woorden van David en van de ziener Asaf. En zij zongen de lofzang met vreugde, knielden en bogen zich neer. Dan hoofdstuk 30. Vers 10. Toen de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse trokken en tot Zebulon toe, lachte men hen uit en bespotte men hen. Maar enige mannen uit Aser, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem. Ook in Juda bewerkte de hand Gods dat ze één van zin waren om het gebod des konings en der oversten naar het woord des Heren te volbrengen. En er kwam veel volk te Jeruzalem bijeen om het feest van de ongezuurde broden in de tweede maand te vieren. Een zeer talrijke gemeente. Toen maakten zij zich op en verwijderden de altaren in Jeruzalem. Ook al de reukofferaltaren verwijderden zij en wierpen die in de beek Kidron. Daarna slachten zij het paascha op de 14e dag van de tweede maand. Tot zover. Er zou een hele avond bijna gelezen kunnen worden uit de schrift om al de daden van koning Hiskia te memoreren. Er staat namelijk heel veel over hem in de Bijbel. Jesaja heeft in zijn dagen geprofeteerd, en ook in het boek Jesaja vindt u over Hiskia geschreven. Over zijn ziekte, over het herstel, over zijn gebed. We hadden ook alle stukken nog kunnen lezen over zijn einde, over zijn strijd. Er is veel over Hiskia te vinden. En misschien denkt u dat hele verhaal van vroeger, ja, daar kan ik niets mee. Dat zegt zo weinig. Nu, we probeerden al eerder te zeggen dat de oud-testamentische geschiedenissen voor onze tijd geschreven zijn. Ze zijn bedoeld voor jou en mij, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Zo zegt de Bijbel dat. Voor gelovigen is dit bedoeld. Voor mensen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland en verlosser. Voor mensen die weten dat schuld en zonde weg is en dat het leven uit God is alleen door het geloof in de Heer Jezus. Voor jou en mij, voor ons, is dat Oude Testament bedoeld. Met al zijn verhalen, gebeurtenissen en geschiedenissen. Vanavond hebben we een klein stukje uit het Oude Testament. Ik heb bewust het stukje over Achas meegenomen, omdat alleen maar in het licht van wat Achas niet goed deed, Hiskia's leven gezien kan worden. Je kunt het niet zonder die voorgeschiedenis van koning Achas juist bezien. Dat bestaat niet. Ik zal het proberen te schetsen en u zult merken dat wat daar toen gebeurde vandaag heel actueel is. En dat maakt het dubbel, interessant is geen goed woord, dubbel noodzakelijk om de geschiedenis van Hiskia te bezien. Juist omdat wat eraan vooraf ging zo actueel is. Achas was een goddeloze koning. Hij deed niet wat recht was in de ogen van de Heere. De leider van het volk van God week af. Kwam onder zware druk te staan. De vijand rukte op. En uiteindelijk heeft hij niets of nauwelijks iets te zeggen. Koning Achaz is alleen maar nog koning bij de gratie van de koning van Assur. Van Assyrië, van Nineveh en zo. En die koning van Assur is uiteindelijk ook Damascus gaan veroveren. En daar vindt een ontmoeting plaats tussen koning Achaz en de koning van Assur. In Damascus, noordelijk van het land Israël. Ik ga zelf in mijn eigen denken zover dat we hier duidelijk te maken hebben met de koning uit het noorden. Maar dat gaat misschien voor u iets te snel. Wil ik ook vanavond niet zo over praten. Maar als het in de eindtijd zal gaan over de koning uit het noorden of de koning van het noorden. U leest daarbij Daniël 11 bijvoorbeeld. Dan mag u in deze geschiedenis duidelijk een aanwijzing vinden. Dat is een tussenzin. Laat dat maar even liggen. En laten we ons beperken tot wat zich toen daar in Damascus heeft voorgedaan. En dat beeld is heel schrijnend. Koning Achaz ziet in Damascus een altaar en vindt dat beter, mooier dan het altaar in Jeruzalem. Hij laat een modelletje maken en laat een tekening maken en stuurt model plus tekening per ijlbode naar Jeruzalem en zegt tegen zijn timmerman, dit wil ik ook. Zo is het gegaan. Die timmerman heeft zich gehaast, onder leiding van de priester Uria die er toen was, om dat altaar te fabrieken, om dat altaar klaar te krijgen tegen de tijd dat de koning van zijn bezoek aan Damascus zou terugkomen. Nou, toen hij weer terugkwam, toen was alles klaar. En toen krijg je dat stuk wat we samen lazen, dat het altaar in het huis van de Heere, het koperen brandofferaltaar, aan de kant geschoven werd. En dat het altaar uit Damascus daarvoor in de plaats kwam. Het gaat nog verder. Die koning die gaat daar een dienst doen. En vindt ook dat het wasvat met het onderstel. Het wasvat was helemaal op runderen. Op een soort onderstel van runderen gezet. Dat wasvat op een andere plek moest staan. Op een andere bodem moest staan. Dus die runderen werden weggesneden. Dat werd helemaal weggedaan. En hij zette dat wasvat gewoon op een stenen plaveisel neer. Hij ging nog verder. Hij ging ook de tempel wat aanpassen. De Sabbatsgalerij werd aangepast en de ingang werd wat verlegd terwille van diezelfde koning van Assur, terwille van die koning die in Damascus zetelde. En uiteindelijk is de tempel gewoon gesloten, de deuren zijn gesloten, de lampen zijn gedoofd en er werd geen reukwerk meer ontstoken. Nu, als je nou toch een dieptepunt wilt, dan heb je er hier één. Als je dat op een rij zet, dan is het gewoon dramatisch. Gewoon, je zou zeggen, te gek voor woorden. Dat zoiets in Israël zou kunnen gebeuren. Ik begin bij het altaar. Het altaar in het huis des Heren wordt door de Heere God zijn tafel genoemd. Des Heren tafel, waar de Heere at. Dat is geen uitdrukking die Paulus heeft bedacht in 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Waar hij zegt, van je kunt niet en aan de tafel van de Heere eten en aan de tafel van de demonen eten. Dat kan niet. Het is dus niet een nieuwe kreet van Paulus geweest. Het staat al in het Oude Testament dat het altaar de tafel van de Heere genoemd wordt. Malachi 1, vers 7, 12, twee keer. Ezechiël 44... duiden op de tafel des Heren, dat altaar. De plaats waar het offer gebracht werd. De plaats waar het dagelijks brandoffer de Heren geofferd werd. Waar de Heren zijn liefelijke reuk rook. Zijn rustgevende reuk rook. Die plaats was kostbaar. God zelf had zijn instelling gegeven en had gezegd, als je wilt naderen, als je in mijn huis dichterbij wilt komen, dan eerst het altaar. Sommigen hebben uitvoerige avonden meegemaakt over de tabernakel en weten dat dat gold ook voor de tempel. Dat zodra je binnenkwam, je pardoes tegen dat altaar aanliep. Dat stond er heel nadrukkelijk. En de koning vond dat het altaar in Damascus mooier was, beter was, beter hanteerbaar was kennelijk dan het altaar van de Heere God. God zelf had de maten van dat altaar bepaald, de omvang, het is allemaal precies voorgeschreven geweest. En nu gaat die eigenwijze koning Achaz zeggen, nee, we moeten doen wat in de wereld ook gebeurt. En nu zeg ik het met mijn eigen woorden, maar gelijk met de deur in huis vallend. Dat kruis van de Heer Jezus, dat moet je wat aanpassen. Dat kun je niet zomaar meer neerzetten zoals dat vroeger gebeurde. De plaats waar het offer aller tijden is gebracht, nee, dat moet je wat van een moderne snit voorzien. Dat moet anders. Nee, ik heb nu wat moois gezien in Damascus. Daar zag ik iets. Kijk, zo moet het. En hij heeft gelijk een tekening gemaakt en een modelletje en dat opgestuurd. En het is ook onmiddellijk nagebouwd en in het huis des Heren gezet. U voelt al welke lading ik graag wil overbrengen. Het is precies wat er vandaag gebeurt. Beste mensen, het kruis van de Heer Jezus moet van zijn voetstuk, dat moet weg, dat moet verschoven worden, dat moet aangepast. Ja, je kunt niet zeggen dat het er niet meer is, want zo werd ook het altaar niet gelijk, laat ik maar zeggen, in stukjes gehakt en ook weggegooid. Nee, dat werd aan de kant geschoven. En ik ben er diep van overtuigd dat Hosea, als hij klaagt, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, de Heere laat zeggen, ze hebben mij aan de kant geschoven. Zo zegt Hosea dat. Ze hebben de Heere aan de kant geschoven. En als u denkt dat het kruis van de Heer Jezus er niet meer toe doet, of dat het wat aangepast moet worden, dan schuift u de Heere aan de kant. Beetje fel, maar dat is precies wat hier gebeurde. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat het nog verder. Dan moet ook nog het wasvat, de wassing des waters door het woord, van zijn onderstel getild. Moet op een andere bodem gezet worden. Krijgt een andere lading. Ja, het woord van God. Jazeker, het is er nog hoor. In de boeken staat het ook niet zo slecht als je een paar vertalingen hebt. Maar het heeft niet meer de kracht die het had. Het is op een andere bodem, een andere basis gezet. En de ingang van het huis des Heren, ja, dat moet ook wat anders. Je moet niet meer alleen over bekering en over wedergeboorte praten en over de heilige God, die je alleen maar kunt naderen door het kruis. Nee, de ingang moet ook wat gemodelleerd, moet wat aangepast worden, moet vertimmerd worden. Reukwerk, nee, dat hoeft niet meer. Gebed, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht, Psalm 141, hoeft ook niet meer. Nee, de Heere God luistert toch niet, dus reukwerk hoeft ook niet meer. De lampen zijn uiteindelijk gedoofd, de Heilige Geest is uitgeblust. Ik zeg het maar heel gewoon. De lampen zijn gedoofd, de deuren zijn dicht, reukwerk is er niet meer, het altaar is verplaatst en de verbouwing is ten einde. Nou, het is net als een verbouwing van een bushokje vandaag. En daarmee bedoelen we niet dat het wat beter is geworden, maar dat het gewoon afgebroken is. Gewoon kapotgeslagen is. Dat noemen ze ook verbouwen. Ze gaan ook een treinstel verbouwen. Nou, dat is toen gebeurd met de tempel. Scherper kan het bijna niet. En dat is nu precies wat er vandaag gebeurt. Alles wordt aangepast. Maar het wordt verbouwd. Maar dan in de zin als afgebroken. Er blijft geen spetter over. Niets. Ik hoop dat u mij begrijpt, dat u de emotie een beetje voelt, want dat zit me behoorlijk hoog. Dat vandaag de situatie van koning Achaz om ons heen waarneembaar is. En je hoort het aan alle kanten. Je mag niet meer over de Heer Jezus praten. Er is natuurlijk nog godsdienst, er is religie, maar dat heeft een ander kleurtje gekregen. En de weg van de aloude tijding, de tijding van Gods woord, dat kan niet meer. Dat is een soort hobby van een paar oudjes, grijze koppen, die het daar nog over hebben, maar die sterven vanzelf uit. Zo ongeveer is het. En ik hoop dat u de schets uit 2 Koningen 16, maar u mag het ook nog uit 2 Kronieken lezen, dat u die schets over Achaz oppakt. En dat u heel scherp gaat zien waarom de Bijbel u en mij deze dingen gaat zeggen. Maar u bent gewoon gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens telt voor 3. Het is absoluut een boodschap van de Here. Daar kan niemand onderuit. En tegen die achtergrond moet u koning Hiskia plaatsen. Alleen maar als u in gedachten houdt wat er met Achaz is gebeurd en door Achaz is gedaan, kunt u begrijpen wat Hiskia deed. Dat is de enige mogelijkheid. Want wat doet Hiskia in het eerste jaar van zijn regering? Hij opent de deuren van het huis des Heren. Die waren op slot gegaan. Het staat gewoon helemaal potdicht. Het huis van God moet weer open. En dat doet Hiskia. Over zijn roemrijke daden, over zijn overwinningen kun je ook nog heel lang praten. Maar het gaat mij vooral om die geestelijke les die er voor ons allemaal ligt en die heel scherp is. Hiskia opent de deuren. En hij brengt mensen bij elkaar op het Oostplein. En hij roept op tot verootmoediging. Nu kunt u mij betichten van iets te ver gaan, iets in te leggen. Het zou kunnen. Maar ik ben er voor mezelf van overtuigd dat we bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 9, maar op andere plaatsen, bij het woordje Oostplein altijd te maken hebben met iets van een nieuwe dag. Ik ga het zo zeggen. Hij laat ze als het ware op het Oostplein zien. Hij komt. De dag komt. De dag van de Here komt. Hoe u dat ook inkleurt. En of u nu denkt, ja, dan gaat de gemeente naar de Here. Of dat u denkt van, ja, maar dat gaat heel anders. Laat dat maar even. Het gaat niet om die tweedeling van de ene groep zegt dit en de andere groep zegt dat. Het gaat erom dat er op het Oostplein een bijeenkomst plaats heeft met als resultaat. We gaan het huis des Heren opnieuw heiligen, opnieuw reinigen. En dat spoort voor 200%, zo u wilt, met wat 1 Johannes zegt. En ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Zodra u weer denkt aan de Heren, weer denkt aan zijn heiligheid, weer denkt aan wie hij is, aan zijn grootheid, aan zijn almacht, gaat u vanzelf uw eigen leven ordenen. Gaat u dingen die niet kloppen uitbannen, voor zover u kunt. Gaat u in elk geval verlangen krijgen dat uw tempel, uw lichaam, tempel van de Heilige Geest, God gewijd zal zijn. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Dat is dus heel scherp. Daar op het Oostplein is een bijeenkomst en daar worden afspraken gemaakt. En ik zou willen dat vanavond alle die hier in deze ruimte, in deze kerk zijn, zouden zeggen, ik wil ook naar de Oost, naar het Oostplein. En ik wil daar op het Oostplein opnieuw gaan zeggen, Heer Jezus, we willen naar u uitkijken. Toen hebben ze opnieuw besef gekregen van wie de Heere God is. En nu zouden wij opnieuw verlangen mogen krijgen naar de komst van de Heere Jezus. En als u denkt dat de Heere Jezus misschien vanavond komt, gaat u ook vanavond nog opruimen. Gaat u nog dingen regelen, misschien wel via uw mobieltje toch nog een paar telefoontjes plegen. Maar doe het dan maar. Ga alsjeblieft belijden wat niet goed is. Ga wegdoen wat fout is, wat zondig is, wat niet goed is, wat tussen God en jou instaat. Ruim op, zorg dat die troep eruit gaat. Zo hebben ze toen het huis des Heren in 8 dagen tijd schoongeveegd. Ik weet niet of ik die 8 dagen zou moeten doortrekken. En ik weet ook niet wat ik daar precies van zeggen moet. Het huis van God vandaag is volgens 1 Timotheüs 3 de gemeente, het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid. Statenvertaling heeft de pilaar en BG-vertaling heeft een pilaar. In de grondtekst staat er helemaal niks. Gewoon pilaar en grondslag van de waarheid. De gemeente, het huis van God. Wordt dat niet tijd dat u begint? En alsjeblieft, het is natuurlijk ontzettend makkelijk om hier te zeggen, nou, laten we dus de Petrakerk nu, maar daar zijn we tot per slot vanavond, laten we die dan maar als eerste nemen. Nee, daar heb ik principiële moeite mee. Nou, niet om dit gebouw of ook niet om de gemeente die hier samenkomt. Maar omdat ik in de allereerste plaats graag zou willen dat u uw eigen hart, in uw eigen ziel onderzoekt. En dat u de vraag stelt, wat is er dan in mij? Zal ik het nog een keer herhalen van aangas? Welke plaats heeft het kruis van de Heer Jezus hier van binnen, in mijn hart? En wat betekent het woord van God voor mezelf? Niet hoe orthodox ik ben, nou dat kun je best uitbazuinen, maar wat zegt het je dan? Wat doet het je dan? Heeft het woord van God dan gezag? Of heb je het al lang gedacht? Ja, dat staat wel in de Bijbel. Maar, dit kun je vandaag toch niet meer maken. Kom. Als dat het geval is, hoeft u niet naar anderen te kijken. Moet u alleen maar naar uzelf kijken. Moet u van binnen gaan kijken. En als u denkt dat er een route is, een alternatief weggetje is naar de Heere God, dan hebt u het mis. Maar begin dan eens bij jezelf. En welk stukje reukwerk komt er uit je eigen ziel, uit je eigen hart, uit je eigen leven voor God. En wat betekent het werk van de Heilige Geest? In hoeverre branden de lampen, de zeven geesten die voor Gods troon zijn, in hoeverre branden die lampen in je eigen leven? Wat doet het werk van de Heilige Geest jou? Gewoon concreet. En zit die deur nu dicht of staat die deur helemaal open? Nou, dat zijn simpele lessen. Dat betekent dat u niet met een bepaald gebouw, met een bepaalde gemeente moet beginnen, maar dat je bij jezelf moet beginnen. Nou, een beetje de slogan, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Nou, dat niet. Heren, als ik opnieuw denk aan wie u bent en aan wie de Heere Jezus is, dat mag ik toch nieuwtestamentisch zeggen. Als ik denk aan u, Heer Jezus, aan de grootheid van uw naam, aan de heerlijkheid van uw persoon, dan wordt het tijd dat mijn leven u gewijd is. En als dat niet gebeurt, wordt het alleen maar dorre, droge theorie. Dan zegt u, ja, orthodoxe preek vanavond. Ja, hij heeft het weer goed gezegd. Ja, precies. Ik heb onmiddellijk gedacht aan die club daar, weet je wel. Straatje erbij en zo, een gebouwtje erbij. Want daar is het een zootje ongeregeld. Nou, zo kun je denken. En zo heb ik het niet bedoeld. Ik zou zo graag willen dat wij allemaal onder het beslag zouden komen van dat wat de Heilige Geest wil gaan doen. En dat wat Hij in jou en in mij wil doen om in mijn leven, in onze levens een opruiming te krijgen, een opwekking te krijgen. Want dat is het hoor, echt een revival. Om werkelijk een nieuwe start te maken, volstrekt nieuw. Met het diepe verlangen om de Heere groot te maken vanuit onze levens. En alles wat daarin verhindert, dat moet weg, dat moet eruit. Nou, dat duurt misschien wel 9 dagen. Hier duurde het 8. Maar misschien wel 10 dagen. Misschien heb u nog meer tijd nodig. Maar het is wel zo dat je een beslissing moet nemen, dat je voor jezelf een stukje radicaliteit moet inbrengen van, Heere, daar ga ik voor. Dat bedoelt u, dat wilt u. En ik wil dat ook. Dat staat hier. Eigenlijk een messcherp portret. Die mensen hebben dat gedaan. Na 8 dagen komen ze naar buiten. En ze zeggen tegen Hizkia, het hele spul is eruit. Het hele huis van God is met bezemen gekeerd. En ze hebben die hele troep verbrand of verbroken, gestort in het dal van Kidron. Daar is het terechtgekomen op een soort vuilnisbelt. Afvalplaats, de mestpoort uitgegooid, uitgebezemd en daar gestort. Het is heel goed dat je voor jezelf ook een plekje hebt waar je belijden kunt. Waar je troep deponeren kunt. Ik wil het illustreren met een oude illustratie, ook uit de schrift. U vindt het in het boek Deuteronomium. Deuteronomium 23 vers 12. Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Want de Heere uw God wandelt in uw legerplaats om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat hij niets onbehoorlijks bij u ziet en zich niet van u afwendt. Tot zover.
U snapt het helemaal. Misschien bent u in militaire dienst geweest. Misschien hebt u ooit een latrine gegraven. Misschien hebt u daar een plankje overheen. Sorry hoor dat ik het gewoon zeg, maar dat staat er namelijk. En de Heere God zegt, je moet een pionierschopje bij je hebben. Gewoon, bij je uitrusting. En je moet, als je dan, even geen doorspoeltoiletten, maar als je dan moet, dan buiten de lege plaats, koudje graven, zand erover. Sorry hoor, weer gewoon. Maar ik heb het al een keer eerder gebruikt, dit voorbeeld. En ik wil het niet vanwege de ludieke toestand gebruiken. Ik wil gewoon zeggen dat de Israëlieten buiten de legerplaats een plek hadden waar ze met hun prutjes naartoe konden, waar ze met hun vuiligheid terecht konden. En nu hebben wij een plek nodig om dat wat vuil is, wat niet in het huis des Heren thuis hoort, om dat weg te doen. Toen was dat een plaats buiten de lege plaats. De Heere God zegt, ik kan toch niet aanzien dat die hele lege plaats waar ik wandel, dat het helemaal, nou ja, vult u maar in, vertroebeld is. Maar het merkwaardige is natuurlijk dat er iemand buiten de lege plaats een plaats vond. En dat de Heer Jezus buiten de lege plaats is gekruisigd. En dat het zondoffer buiten de lege plaats werd verbrand. En nu zeg ik het met grote eerbied. Daarom waar de Heer Jezus geofferd werd. Waar zijn werk tot stand gebracht werd. Daar zegt God, ik geef je een schopje, dan kun je daarheen gaan. En dan kun je daar die prut van je deponeren. Daar, buiten de lege plaats. Ik vind het zo mooi dat jij en ik met dat wat niet goed is, wat eruit moet, dat je daar een plekje voor hebt. Dat je dat ergens kwijt kunt. Het kruis van de Heer Jezus. Hiskia heeft in zijn dagen het huis van de Heer weer schoongeveegd. En nadat ze dat gedaan hadden, hebben ze samen een enorme inwijding meegemaakt. Ze hebben alles weer schoongemaakt, op zijn plek gezet, alles weer geordend en dat wat God had voorgeschreven weer in acht genomen. En ze zijn begonnen met de offeren en ze hebben zondoffers en brandoffers gebracht en ze hebben de Heere geprezen, ze hebben de Heere gedankt en ze hebben op een geweldige manier uiting gegeven aan dat wat God in hun leven had gedaan. Nou, dat noem ik een opwekking. Echt, dat is echt een opwekking. Want een opwekking heeft altijd te maken met wegdoen van. Je moet natuurlijk wel scherp zien waar je bent, in welke context, in welke samenhang je geraakt bent, waarin je gekomen bent. Maar vanaf dat moment gaat de Heere een werk doen. Gaat hij door zijn Heilige Geest, door de rijen, en wil hij jou en mij aanspreken. En dan mogen wij opruimen, beleiden, wegdoen. En ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich, gelijk hij rein is. Hij wandelt in de lege plaats, hij is in zijn huis, hij woont daar, en jouw prutjes kunnen daar niet zijn, dat bestaat niet. En toch zei de Heer, ik snap wel dat het er is, maar dat moet je dan beleiden, dat moet je dan wegdoen. Maar ook dat is weg. Er is een hele lange traditie in de Rooms-Katholieke Kerk geweest van de biecht. Maar in vele, vele gevallen is de biecht al lang afgeschaft. Sommige mensen komen daar compleet door in gewetensnood en weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Ik ken ze. Anderen hebben daar helemaal geen moeite mee. Ach, het was toch een lachertje. We zeiden toch niet alles. Of we zeiden gewoon weer iedere keer hetzelfde. U kent dit soort uitdrukkingen waarschijnlijk. Maar hoe gaat het dan onder de gelovigen die niet in de Rooms-Katholieke traditie staan? Heb u het nog wel dan? Of bent u dat ook kwijt? Is het heel gewoon dat die troep, verkeerdheid blijft zitten, blijft hangen? Ja, als je avondmaal hebt, je kunt zo niet aan het avondmaal, dat kan niet, dat vinden we eigenlijk ook niet. Maar ja, dat is maar vier keer per jaar, dus dan ga je gewoon een keer niet naar de kerk. Zit je toch niet mee? Sorry hoor. Mijn vertaling. Ik beschuldig niet, ik wil alleen maar aangeven hoe het kan. En hoe dat verder gaat. Het zou zo moeten zijn dat we onder de indruk geraken van wie de Heer is. Van het feit dat Hij in zijn huis woont, dat Hij in de lege plaats wandelt, dat zijn eer ermee gemoeid is, dat zijn naam ermee gemoeid is, dat we er alles aan doen. We worden al een beetje boos als onze naam ergens mee gemoeid is. Ik heb vandaag 2 telefoontjes gehad, 3 geloof ik, over mensen die iets over mij gezegd hebben, althans mijn naam genoemd hebben in een bepaald verband. Nou, volstrekt en onrechte, je wordt een beetje door in een bepaald kader geplaatst. Ik zei natuurlijk dat ik dat niet wilde, dat ik dat ook niet kan, dat ik dat ook niet mag en dat dat niet gezegd kan worden, maar het gebeurt dan toch. Nou, morgen mag ik verder bellen. Ik wil alleen maar zeggen, dat is dan iets, dat heeft nog niks met de gemeente te maken, maar iemand gebruikt dan, Dato is een vriend van mij, maar maakt mooie sier met mijn naam om bij bepaalde mensen in het gevlei te komen. Kan niet. Maar de naam van de Heere dan? Als wij al zo gesteld zijn op onze eer, en we bijna jeukende vingers hebben, als onze eer aangetast wordt, wat doen wij met de Heer Jezus? Wat doet u met Gods Zoon? Nu, het is helder, hè? Weg. En vanaf het moment dat dat gebeurt, is er feest in Jeruzalem. Bevestigt de Heere het koningschap van Hiskia, gaat hij de Hiskia buitengewoon zegenen. En er is lofprijzing, er is jubellied. En er worden weer oude liederen gezongen. Aha, denkt u, toch weer? Ja, dan gaan we de oude psalmen weer zingen die we vroeger zongen. Oh ja, nou dat bedoel ik dus niet, daar gaat het mij ook niet om. Het gaat me er wel om dat u de Heere gaat prijzen. Dat ze in die tijd opnieuw zijn begonnen met te zingen en te musiceren voor de Heere. Niet meer voor zichzelf, maar voor de Heere. Dat gebeurde toen. En vanaf dat moment krijgen we de tweede fase in het leven van Hiskia. De eerste fase is dus reiniging, herstel en inwijding van het huis des Heeren. Tweede fase is het vieren van het paasfeest. Ik heb niet alles met u gelezen, maar dat had u thuis al gedaan of gaat u nog doen. Hiskia heeft vanaf dat moment gedacht, dit vieren, dit de Heere prijzen in Jeruzalem, dat moeten anderen ook weten. En hij heeft boden uitgestuurd om mensen tot het paasfeest in Jeruzalem te nodigen. Dat is nieuw. Vanaf het moment dat het met jezelf goed gaat, kun je anderen uitnodigen om te komen. Snapt u het? Jawel. U snapt het heel goed. De werving is niet zo sterk. Wie krijgt u mee? Wie komen nog in de kerk? Wie zouden we moeten uitnodigen? Nu, Hiskia heeft haarscherp geweten dat hij ook die 10 stammen die al in de verstrooiing waren, die al weggevoerd waren, maar waar nog flarden van over waren, kennelijk, om die 10 stammen dan toch maar uit te nodigen. Nou, 1 daarvan komt u later tegen in het Nieuwe Testament. In die tijd uitgenodigd, ene mevrouw die u kent als Anna de profetes uit de stam van Aser, een dochter van Fanuel. Zo staat het in Lucas. Ze zijn gekomen. Nee, het ging niet altijd met applaus gepaard. Ze zijn uitgelachen, die boodschappers van Hiskia. Ze hebben hen zelfs vervolgd. Ze hebben hem bespot, lazen we in vers 10 van hoofdstuk 30. Als u opnieuw het verlangen krijgt om ook anderen uit te nodigen om samen met u de Heere te prijzen, dan is dat op zich een goede zaak. Dat is de tweede fase in het leven van Hiskia. Maar het gaat wel met strijd gepaard. Het gaat niet gladjes. Ze hebben de Heer Jezus niet gewild in het Nieuwe Testament. Ze hebben Paulus niet gewild. Ze hebben ook de anderen niet gewild. Ze hebben hen uitgelachen. Ze hebben hen bespot. Ze hebben hen in de gevangenissen gestopt. Dat zullen ze met u ook doen. Johannes 15 staat in uw Bijbel. En de Heer Jezus zegt daar in Johannes 15, als ik je uitstuur, als een getuige van mij, dan gaat je dit en dit en dit overkomen. Nou, dat komt precies uit. Dat kwam hier al voor. Hiskia met het diepe verlangen om ook andere mensen te vertellen van, kom toch naar Jeruzalem, laten we samen de Heere prijzen, laten we bij het kruis van Golgotha het Pascha vieren, het paasfeest vieren, Goede Vrijdag, nou ja, vult u maar een paar termen van vandaag in. Maar in elk geval, laten we dan in Jeruzalem samen het geweldige beleven van dat offer van het Lam Gods. Want zo was het toen. Het is ook niet toevallig dat de Heer Jezus daarbij de paasviering, laat ik maar zeggen, in Jeruzalem, naar het kruis gegaan is. Gods regie is perfect, is naadloos. Hier heeft Hiskia het verlangen gehad om anderen uit te nodigen. En dat is een beetje moeilijk, want vandaag mag dat eigenlijk niet. Hè? Als je vandaag in je eigen clubje bent en er is, laat ik maar zeggen, een opwekking gaande, dan moet je niet onder de duiven van anderen schieten. Maar dat mag natuurlijk niet, hè? Concurrentie en zo. Voelt u maar in. En we krijgen allerlei dingen te horen. We krijgen ook dingen te horen van, ja, nou, die club die groeit ten koste van die club. Het is verplaatsing van voorraad, weet je wat, daar was al voorraad en nu zitten ze allemaal daar. Ja, kan. Gisteravond zei meneer tegen mij, uit onze gemeente zijn 50 gezinnen vertrokken. 50 gezinnen. Oh, het was nog maar 10%, zei hij. Dus het was een vrij forse gemeente. En ik ben daar en daar geweest, in die gemeente daar en daar. Ja, daar kwam ik al die gezinnen tegen. Ja, die zijn natuurlijk gegroeid. En ja, bij ons zijn ze gedaan. Maar het is verplaatsing van voorraad. Nou, maar zo was het niet helemaal. Die mensen zijn ook niet naar die eerste gemeente gaan om te zeggen, kom je alsjeblieft eruit, jongens. Want bij ons is het veel leuker. Bij ons is de muziek mooier. Is de opgewektheid wat groter. Is de liefde wat sterker. Nou ja, dat hebben ze niet gedaan. Mensen zijn gewoon weggegaan omdat ze niets meer van de Heer Jezus hoorden. Dat was het probleem. En als er vandaag niet meer over de Heer Jezus wordt verteld, dan lopen de mensen toch weg. Soms zeggen ze waarom ze weglopen, meestal zeggen ze niks. Weet u, dat is het grote probleem. En moet je je dan stilhouden, moet je dan gewoon zeggen, nou laat maar, laten we alsjeblieft in onze eigen kleine clubjes maar blijven zitten. Of moeten we dan gaan zeggen, bij ons vertellen we van de Heer Jezus. Bij ons vertellen we van hem die aan het kruis van Golgotha zijn leven gaf. Bij ons is de prediking van die aard dat we echt gaan zeggen, het geweldige van Pasen gaan we beleven. En daaraan gekoppeld het feest van de ongezuurde broden. Dat betekent dat er heiliging is, dat er reiniging is en dat er opruiming is van dat er geen spoortje zuurdecem in ons hele gebied aanwezig kan zijn. Ook niet in ons voedsel en dat wat we verorberen. Ik heb het niet over uw patatten en over uw stukje vlees. Nee, ik heb het echt over uw geestelijke beïnvloeding. Nee, geen zuurdeeg daarin en ook in onze huizen kennen we dit niet. Nou, maar dat is heiliging, dat is reiniging, dat is toewijding, dat is voor de Heere een volk zijn. Nou, Hiskia nodigt uit, kom maar bij ons, kom maar, kom lui, kom, alsjeblieft, kom. En ze zijn gekomen, toch? Niet iedereen, maar toch. En ze kwamen in Jeruzalem en ze hebben daar in Jeruzalem samen het paasfeest gevierd. Ik weet niet of u het opgevallen is. Ik zal het nog een keer lezen, hoofdstuk 30 vers 15... Daarna slachten zij het Pascha op de 14e van de tweede maand. Valt u daar iets op? Nou, u mag niks zeggen in de kerk natuurlijk niet. Tweede maand staat hier. Is dat normaal? Nee, dat is helemaal niet normaal. In het Oude Testament staat precies voorgeschreven in Exodus 12 dat het op de 14e dag van de eerste maand moest. Hier staat tweede maand. Hiskia heeft zich vergist, overschrijvers hebben zich vergist. Nee, ik ga het u voorlezen, dat vind ik eigenlijk wel nodig. Numeri 9 geloof ik. Numeri 9 vers 9. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, wanneer iemand onrein is door aanraking van een lijk of op een verre reis is, het geldt zowel voor u als voor uw nageslacht, dan zal hij toch des Heeren Pascha vieren in de tweede maand op de 14e dag, in de avondschemering. Nou, het gaat over het Pascha in nummer 9. En er waren er mensen die waren op reis, op een lange reis, op een verre reis. Of er waren mensen die waren verontreinigd. En die konden dan niet het Pascha eten op de voorgeschreven tijd. En de Heere zegt, hoe moet het dan? Mozes zegt, hoe moet het dan? Vraagt de Heere en de Heere geeft antwoord. Nou, dan mag het een maand later ook. Uitzondering. Alleen voor mensen die op een verre reis zijn. Alleen voor mensen die zich verontreinigd hadden met het een of het ander. Hiskia, terug. Waarom vierde hij in de tweede maand het Pascha? Omdat hij heel goed begreep dat ze met z'n allen op een verre reis geweest waren. Nu zeg ik het maar eens zo. Omdat ze een behoorlijk eind van de Heere vandaan waren. En omdat ze zich verontreinigd hadden. Nu, dat zijn precies de twee dingen die in Numeri 9 golden als excuus om het Pascha dan maar in de tweede maand te vieren. Ze deden het hier. En nog iets verder in ditzelfde stuk staat dat er ook dingen waren die nog niet helemaal klopten. En Hiskia bidt tot de Heere en de Heere vergaf. Want hij zegt, het is niet allemaal alles koek en ei. Het klopt niet helemaal met al uw heilige voorschriften, maar Heere vergeef het ons. En de Heere vergaf het hun. Dit zijn zulke geweldige dingen. Vandaag moet je niet hoog van de toren blazen en zeggen, nou ja, bij ons is alles goed. En als u wilt komen, nou dan komt u maar, bij ons is het goed. Nee. Als ze er komen, zullen ze ook belijden. We zijn ook off the road geweest. Weet je, een verre reis gaat. En we hebben ook verontreinigingen opgelopen. En we hebben ook geen poot om op te staan. We moeten ook de Heere bidden, maar de Heere geneest, de Heere vergeeft. De Heere vindt het fijn als we toch hem welgevallig willen leven. Nu, dat staat hier. Ik vind het zo schitterend van koning Hiskia dat dit hier gebeurt. Bijna te mooi om waar te zijn. En ik vraag u of u in uw eigen leven deze plek zou willen innemen. Of u zelf zo'n man, zo'n vrouw Gods zou willen zijn zoals Hiskia toen is geweest. Niet zeggen, ik ben nog jong. Dat was Hiskia ook toen hij begon. Ze zijn nog jonger te vinden, de koningen. Maar hij was zeker nog niet oud. En Hiskia heeft een heel slecht voorbeeld. Hij heeft wat dat betreft behoorlijk excuus. Als hij zegt, ik wacht nog even en ik ben nog zo jong. En ik moet er nog eens even goed over nadenken. Ik weet niet precies hoe ik het aan moet pakken. Weet u wat we doen? We gaan een commissie benoemen. En we vragen wel een paar wijze mannen en die moeten ons maar eens raad geven. Net als bij het conflict bij de Nederlandse spoorwegen. En als ze dat dan gedaan hebben, zeggen we gewoon, nou nee, zo is het niet. Een nieuwe commissie. En onze praatcultuur gaat verder. Zo doen wij het. En we doen helemaal niks. We blijven praten. Dat heeft Hiskia niet gedaan. Hij heeft niet een commissie laten benoemen. Hij is zelf aan de slag gegaan. Hij heeft zelf de deuren laten openen. Hij heeft zelf de lampen weer laten aansteken. Hij heeft er zelf voor gezorgd dat het reukwerk weer werd aangeboden. Hij heeft zelf het offer gebracht. Het is allemaal weer in orde gekomen. En als dat, laat me zeggen, intern naar de Heere toe in orde is, dan nodigt hij anderen uit om met hem feest te vieren in Jeruzalem. En ik zou u zo graag willen uitnodigen, mijn lieve broeders en zusters, om samen naar Jeruzalem te gaan, in gedachten. En om daar samen naar die bovenzaal te gaan, waar de Heer Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Ik wil zo graag dat je aan mij denkt. Daar heeft hij gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Het is alsof je Jozef hoort zeggen, tegen de schenker, denk aan mij. Maar die dacht er ook niet aan, maar die was veel te blij met zijn eigen herstel. Denk aan mij. Doe dit tot mijn gedachtenis. Broodbrekend en rouw om iemand. Een troostbeker drinken ter nagedachtenis aan iemand, schreef Jeremia 16 al. Daar komen de beelden van brood en beker al terug. Denk aan mij. En de Heer Jezus nodigt u uit om aan hem te denken. Om hem te gedenken, om voor hem een lofzang te zingen en om te prijzen, om te danken, om te loven, om te aanbidden. Om in het huis des Heren te staan als priesters die iets aanbieden Die die iets krijgen, die een goede preek willen en die een kick willen, die voor zichzelf een zegen willen. En als het daar niet gaat, dan gaan we maar naar de buren. Nee, die iets aanbieden, die iets geven, die iets aan de Heere willen offeren. Die hun hart, hun leven, hun denken, hun woorden, hun geluid aan de Heere willen geven. Als een lofuiting, Heer Jezus, u bent het. Nou, ik zou dus zo graag dat we nu al een beetje dat nieuwe lied zouden zingen. Want in de hemel zien we het lam, zullen we het lam zien staande als geslacht. En we gaan onmiddellijk het nieuwe lied zingen. En dan hebt u allemaal een harp. U ook. Amuzikaal of niet, u hebt een harp. U gaat spelen. U gaat gegarandeerd spelen. U gaat trillen. Alle snaren van uw bestaan trillen voor de Heer Jezus. U ziet het lam staan als geslacht en u prijst hem. Dat is nu precies wat God bedoelt. En dat gebeurde in de dagen van Hiskia. Dat gebeurde. En u kunt 1000 keer zeggen, ja, maar het is nu toch wel 2001, hoor. Nou ja, die termen ken ik, ja. En volgens mijn klokje is het ook zo. En je kunt weer wegzakken in de excuses van elke dag. Zouden we dat wel willen eigenlijk? Zouden we terug willen? Zouden we opnieuw in vuur en in vlam willen zijn voor de Heer Jezus? Zouden we zo vol willen zijn van onze Heere, van het offer alle tijden, van het Lam van God, dat we één ding verlangen, in het huis des Heeren staan, om te offeren, om te prijzen, om groot te maken, om te jubelen, om de Heer Jezus alle eer te geven? Nou, dan vliegt het dak eraan voor. Dan gaat het inderdaad, ga je uit je dak. Dan gebeurt er iets. En dat is nu precies wat de Heilige Geest zou willen werken. We moeten niet ophouden, we moeten nu niet eromheen draaien, niet meer zeggen, ja maar, laten we daar nog maar eens, daar gaat hij weer. Weer een overlegorgaan, we hebben er al zat van in Nederland, hele praatcultuur, soms worden we er helemaal moe van. Maar onder de gelovigen is het net zo, we praten maar een eind, maar we doen niks meer. Ik hoop dat u aangezet door deze geschiedenis, nu het verlangen krijgt om God te prijzen, als een Hiskia voorop te lopen, u in uw huis, ik in mijn huis, daar waar u gesteld bent, daar waar u leiding mag geven, ook al is het aan een jeugdclub, of aan een kinderkoor, of aan een paar mensen, of misschien aan uw eigen huis, misschien aan iemand in je eigen omgeving, misschien wel aan een hele simpele vriendin, maar doe het alsjeblieft, doe het, en nodig uit, kom, we gaan naar Jeruzalem, we gaan het heerlijke Pasen vieren, en we gaan daarna het feest van de ongezuurde broden houden. Elk spoortje van zuurdeeg. Alles wat hoogmoed is. Zuurdeesem is onder andere hoogmoed. Zuurdeesem is ten tweede verkeerde leer. Zuurdeesem is ten derde verkeerde praktijk. Alles wat zuurdeesem is, weg. Alles wat tegendraads is, opruimen, wegdoen. We willen 7 dagen lang de Heere heilig zijn. En we willen 7 dagen eten van ongezuurde broden. Dat is niet alleen maar wegdoen van. Dat is aandoen. Dat is je voeden met. De Heere zegent, zo zijn woord. Hiskia heeft in zijn dagen geweldige dingen gedaan. En daarna heeft hij ervoor gezorgd dat het huis des Heeren werkelijk weer functioneerde. Hij heeft er zorg voor gedragen dat er bijdragen kwamen, dat er voldoende offers waren, dat er ook geld was voor de levieten. Kortom, dan gaat het huis van de Heeren ook weer in, laat ik maar zeggen, in zakelijke zin functioneren. Dan is er een gezond beheer. Een gezond beheer van het huis van God. Niet dat hij de baas is, maar hij doet dat. Dat is de derde fase. De vierde fase is zijn strijd. Er zijn dus 4 fasen in het leven van Hiskia te ontdekken. En in die strijd is hij ook best hoogmoedig geworden aan het eind. Is hij ook weer buiten zijn schoenen gaan staan. Heeft hij op een bepaald moment ook weer de schatten laten zien aan mensen. En daardoor ging het niet goed. In die zin ben ik blij dat niet de modellen naar voren komen die feilloos zijn. Die helemaal niets verkeerds hebben gedaan. Bij David niet, bij Salomo niet, bij Hiskia niet. Juist deze godsmannen die zo de naam van de Heere omhoog gestoken hebben, hebben ook fouten gemaakt. En daarom zijn ze misschien een beetje, ja, voorbeeld voor mij. Want als het alleen maar mensen waren geweest die nooit een fout hadden gemaakt, dan had ik me daarmee niet durven meten. Ik ben altijd nog blij dat Psalm 146 heeft, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Jacob en zijn zijn bedriegelijke dingen. Daar kun je iets mee. Ik hoop van harte dat u vanavond zegt, met de koning Hiskia heb ik iets. Ik ben geen koning in Israël, maar ik heb wel verantwoordelijkheid in mijn eigen omgeving. En om me heen gebeurt een negatief, om me heen gebeurt iets negatiefs, namelijk dat uiteindelijk het huis van God dichtgaat. Ik heb het allemaal geschetst, maar ik heb het verlangen dat het huis van God opengaat. En dat wat niet goed is weggaat. En dat begint in mijn eigen leven. Dat begint in mijn eigen ziel. Dat begint heel dicht bij huis. Opruimen. En u weet waar die plaats is waar je die prut kunt deponeren. Buiten de lege plaats. En God zegt met alle eerbied. Zand erover. Ik praat er niet meer over. En het is feest in Jeruzalem. Op de tweede maand. Ja. Want we waren op een verre reis. En we hadden ons toch verontreinigd. Maar we mogen komen. En we mogen de Heere prijzen. Het is een prachtige geschiedenis. En misschien een beetje model voor jou. Wel voor mij. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader. Ik wil u danken voor deze geschiedenissen uit het Oude Testament. Die zo rijk zijn aan lering, zo bijzonder zijn, omdat ze ons eigenlijk precies tonen wat er moet gebeuren. En daarom wil ik bidden, Vader, of bij mij een diep verlangen mag zijn om, evenals Hiskia, ruimte te maken waar u wonen kunt, waar u wandelen kunt, waar u eer krijgt, waar ook anderen welkom zijn. O Vader, wilt u door uw Heilige Geest naprediken tot uw eer. Zegen ons zo. In de naam van de Heer Jezus. Amen.